Matthäus 24, vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Tot zover Matthäus 24. Ik wil straks nog graag met jullie een paar teksten lezen uit het laatste Bijbelboek. En ook nog iets uit het boek Joël, maar dat doe ik straks. Fijn dat u er bent. Fijn dat we vanavond opnieuw mogen kijken naar de Heer Jezus. Die geweldige boodschap, die enorme reden over de laatste dingen heeft uitgesproken. Vlak voor hij het kruiswerk ging vervullen. Hij zat op de Olijfberg en zag de stad, heeft over de stad geweend en heeft bijzondere dingen over die stad gezegd. Onder andere, och, hadden jullie toch erkend wat tot uw vrede kan dienen. Dat hebben ze niet gedaan. Uw huis, dus het huis, aanvankelijk het huis van de vader, het huis van zijn vader. Later, uw huis, dus het huis van de Joden, zal u worden woest gelaten. Er blijft niets van de tempel over. De hele stad gaat stuk. Ook daarvan blijft niets over. Een hele bijzondere ontvouwing door onze Heer Jezus. Jeruzalem, de stad van de grote koning, zoals Psalm 48 dat zegt, zou verwoest worden. Jeruzalem door God uitgekozen om daar zijn naam te doen wonen. U weet, in de dagen van Mozes was nog niet bekend waar de Heere zijn naam zou laten wonen. Hij heeft wel gezegd, de Heere God zal u een stad uitzoeken om daar zijn naam te laten wonen. Maar welke stad dat zou zijn, was aanvankelijk niet bekend. Dat is pas duidelijk geworden toen David niet goed handelde, de volkstelling doorzette, uiteindelijk bij de dorsvloer van Ornan terechtkwam en daar een altaar moest bouwen op die dorsvloer van Arauna of die dorsvloer van Ornan. En daar heeft de Heere hem geantwoord met vuur uit de hemel. Vanaf dat moment heeft David die plek als de plek gezien. En daar op die plek heeft Salomo zijn tempel gebouwd. En dan blijkt dat dat de plek is door de Heere zelf, heel precies door de Heere zelf uitgezocht. Heel precies. En iedereen denkt bij zichzelf, ja, maar Abraham wist het toch ook al. Ja, nu blijkt ook nog dat dat dezelfde plek is waar Abraham ooit een altaar bouwde en zijn zoon op het altaar legde. Dat is een dubbele, inhoudsvolle betekenis. Ook die plek is dezelfde plek als de dorsvloer van Ornan of van Arauna. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heere geantwoord. En als je in de Bijbel leest, bijvoorbeeld in Ezechiël, pak maar hoofdstuk 16, hoe de Heere over Jeruzalem denkt, ja, dan hou je het eigenlijk niet meer droog. Als je echt leest hoe de Heere zegt, ik zag je wel, trappelend in het bloed van je geboorte. Dan gaat het over Jeruzalem. En niemand keek met enige ontferming op je neer. Iedereen liep aan je voorbij. Niemand ging je wassen. Niemand wreef je in met zout. Niemand deed iets zinnigs. Niemand. Helemaal niemand. Toen kwam ik voorbij en ik zag u trappelend in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef! Zo spreekt de Heere over Jeruzalem. Dan gaat er een tijdje voorbij en dan gebeurt er niks. En dan komt een paar jaar later de Heere weer voorbij. En dan blijkt Jeruzalem niet meer een heel klein babytje te zijn, maar een jonge vrouw te zijn. En de tijd van de liefde is gekomen. En dan gaat de Heer weer zeggen: ik ga onder ede een verbond met u aan. Ik kleedde u, ik schoeide u, ik zalfde u, ik ging u kostbare geschenken geven. Ik deed een hele bijzondere taak en zaak aan u. Jeruzalem. God heeft erin geïnvesteerd. God heeft alles gedaan wat denkbaar is om van die stad een hele bijzondere plek te maken. Jeruzalem. Jeruzalem. En nu zit de Heer Jezus, de koning zelf, tegen die stad van hemzelf, de stad van de grote koning, aan te kijken. En dan zegt hij: er blijft niets van je over. Alles gaat stuk. Zou je dat zonder tranen kunnen doen? Begrijp je nu waarom de Heer Jezus weende? Waarom hij daar toen, op de Olijfberg, weende? De Heer Jezus heeft zijn stad gezien. Nee, het was helemaal misgelopen met Jeruzalem. Ze hebben hem daar notabene uitgespuwd. Ze hebben hem uitgejouwd. Ze hebben hem weggejaagd. En ze hebben op alle mogelijke manieren gezegd: weg met hem, weg met hem. We willen niet dat hij koning is. Jeruzalem. Ik wil dat niet al te zeer opkloppen. Maar ik wil ook heel graag dat u het gaat begrijpen. Dat Jeruzalem niet zomaar, nou ja, een plekje is. Waarvan er 12 in een dozijn gaan. Dat is maar één Jeruzalem. En daarom zal ook Jeruzalem, volgens het boek Zacharia, blijven bestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Dat wordt eventjes de postcode. Die wordt er onmiddellijk bijgezet. Zo van, is geen alternatieve locatie denkbaar. Jeruzalem, te Jeruzalem. Daar zal het ook in de toekomst gaan gebeuren. Waarom? Omdat de Heere die plek heeft uitgekozen. En nu zit de Heer Jezus tegenover Jeruzalem. En hij ziet het. Er zal geen steen overblijven. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Stenen bleven wel over, maar niet als bouwwerk zou daar nog iets overblijven. De Heer Jezus, je ziet hem daar zitten. Ik weet niet of u ooit geweest bent. Maar als u geweest bent in het land, dan hebt u ook een plekje op de Olijfberg gehad. En hebt u daar ook gestaan, gezeten, gehoord, misschien ook wel gezongen. Misschien hebt u ook vele dingen overwogen. De Heer Jezus spreekt. En daar heeft hij die bijzondere laatste woorden, zijn laatste reden over de stad. En ook een reden over de laatste dingen heeft hij daar uitgesproken. En daar zijn we al een hele tijd naar aan het kijken. Nu vanavond kijken we naar een beetje afronding. Het is nog niet helemaal gebeurd. Maar we krijgen toch een stuk afronding. Maar nu gaat het vanavond over dat de zon zal verduisterd worden. De maan zal haar licht en haar glans niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. En de machten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen. Aan de hemel. En dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. Ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. De Heer Jezus komt terug. De Heer Jezus is na zijn werk volbracht te hebben naar de Olijfberg gegaan en hij is naar de hemel gegaan. Hemelvaartsdag. Dat was toen nog vol van betekenis, vandaag niet meer. Ja. Sommigen denken nog aan die gebeurtenis, maar de meesten hebben het idee van, nou ja, een mooie dag om een eentje te fietsen. Ik zeg het maar heel plat, want dat is ongeveer de inhoud van hemelvaartsdag, de oudtrappen en zo. Maar toen was het moment waarop de Heer Jezus naar de hemel ging. En als u zich realiseert dat de Heer Jezus zijn discipelen uit de stad leidde en naar buiten bracht, naar de Olijfberg bracht, daar waar de olijfgaard ligt, waar Gethsemane is, waar de Heer Jezus heel vaak met zijn discipelen kwam. Dat is een soort spelonk nu gevonden, een grot. En daar heeft hij waarschijnlijk vaak geslapen. Dat is de uitleg van nu. Anderen denken dat hij in de open lucht zou hebben geslapen. Ik weet niet of dat zo is. Hoe dan ook, de Heer Jezus is daar heel vaak geweest. En Judas kende ook die plaats, omdat de Heer Jezus daar heel vaak kwam. En daar is de Heer Jezus destijds gearresteerd, meegenomen naar Jeruzalem, bij de hoge priesters gebracht, bij Pilatus gebracht, aan het kruis genageld. En nu is hij daar weer. En de Heer Jezus, en nu komt hij daar weer. De Heer Jezus zal daar komen waar hij ook vandaan ging. En dat is meer dan alleen maar, oh ja, dat is de orde natuurlijk van God. Waar je vertrekt, daar kom je dan ook terug. Het is veel meer dan dat. De tijd die ertussen zit, tussen zijn vertrek en zijn terugkomst, is precies de tijd van het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is een moeilijke zin. Voor iemand die dit nooit hoorde, misschien wel een hele moeilijke zin. De tijd van Gods genade, het evangelie van God aangaande zijn zoon, begint met zijn hemelvaart en eindigt met zijn terugkomst. Dat noemen we de periode waarin God zijn klok ten aanzien van Israël stilzet. En dat is heel moeilijk. Want dat betekent nogal iets. Dat betekent dat u er aan moet wennen in uw gedachten dat Gods plannen met Israël destijds stilgezet zijn, niet afgeschaft zijn, niet geannuleerd zijn, maar stilgezet zijn. God wilde zo graag dat Israël in de volle zegen van hemzelf zou komen. En zelfs Petrus heeft nog een toespraak gehouden in het boek Handelingen in het begin. O, bekeer je toch opdat de tijden van de verkwikking zullen komen. Nou, ze hebben zich niet bekeerd, maar dan was alsnog die zegentijd aangebroken. Had klok zijn, de Heere God met alle respect zijn klok weer een slinger gegeven, zodat het weer verder zou gaan. Het is niet gebeurd, omdat hij wist dat het niet verder ging. Maar Gods klok ten aanzien van Israël is stilgezet. Dat is een hele moeilijke. Ik weet niet of u ooit een studie hebt meegemaakt over Daniël 9, over die zogenaamde 70-7, die 70 jaarweken, die 70 zevens, 70 perioden van 7 jaar, 490 jaar. En tussen die 69ste en die 70ste week lijkt het net alsof de tijd een hele tijd stilstaat. Nou, dat klopt ook. In de tijd waarin God de klok ten aanzien van Israël stilzet, stopt, is de gemeente gevormd. Is de Heilige Geest uitgestort. Is er iets bijzonders gebeurd. Is er een evangelie van God verkondigd, altijd verborgen gebleven, nooit openbaar gemaakt, een mysterie, een geheimenis. En het is Paulus, met name Paulus, die dat evangelie van God aangaande zijn zoon mag vertellen. Dat is niet een evangelie van kom tot bekering. Dat is een evangelie van mensen die bekeerd zijn, die vandaag de gemeente samen vormen, die het lichaam van Christus zijn, die zullen in het huis van de Vader zijn. Die horen hier ook niet. Dat zijn hele bijzondere lieden. Dat zijn vreemdelingen en bijwoners voor de aarde. Die hebben hier niets te zoeken. Die horen hier niet. Die zullen daar zijn waar de Heer Jezus zelf is. U die gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, u hoort hier niet. U hebt hier niets te zoeken. U kunt wel praten over nieuwe hemel, nieuwe aarde, maar u hoort in het Vaderhuis. Niet op de nieuwe hemel en ook niet in de nieuwe, niet in de nieuwe hemel en ook niet op de nieuwe aarde. Beetje raar, beetje te fel misschien. Maar ik hoop dat u eraan wendt. Dat u een bijzonder gezelschap bent. Dat u uniek bent. U hebt de zegen van Israël niet overgenomen, omdat er Israël faalde. Gods klok is even stilgezet. En de zegen van God ten aanzien van Israël is ook even geparkeerd. Maar niet afgeschaft. Nooit. God kan niet eens afschaffen. Hij is dezelfde, de eeuwige, de onveranderlijke. Hij heeft geen schaduw van ommekeer. Hoort u het goed? Geen schaduw van ommekeer bij hem. Gods wagen in het boek Ezechiël kan alleen maar vooruit. Gaat nooit achteruit. Nooit. Kan niet eens. Zit geen achteruit op. Beetje raar voor een auto voor u, gevoel. Maar zit geen achteruit op. Gaan alle kanten op, maar gaat nooit achteruit. Lees zorgvuldig. Je komt erachter. Je vindt het. Gods plannen met Israël gaan door. Maar die zijn wel opgeschoten. En in die tussentijd, dus die tijd van het opschorten van de plannen ten aanzien van Israël, is de gemeente gevormd. U en ik horen daarbij. Hoop ik. Ik kan niet in je hart kijken. Ik Ik hoef dat ook niet, dat is niet mijn opdracht. Maar dan mag je zelf je wel eens vragen, van, hoor ik daarbij? Hoor ik bij dat gezelschap? Hoe kom je daarbij dan? Nou, als je gelooft in de Heer Jezus, als je je schuld beleidt en gelooft in de Heer Jezus, dan hoor je daarbij. Dan zet God je direct daarna, de Heilige Geest, in jezelf. Ben je een nieuwe schepping, alsof de eeuwigheid al aangebroken is. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat is de eeuwigheid. Maar je bent dat al als je de Heer Jezus gelooft. Je hoort er al bij. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je bent een heel uniek iemand. De gemeente is volstrekt uniek. Dat komt nog een keer voor vanavond. En het volstrekt unieke van de gemeente wordt ook in dit stukje heel concreet geduid. Ik hoop dat dat landt, en zo niet dan... Bestelt u toch een cd'tje of gaat u wat downloaden, maar u doet maar iets. Neem maar mee op vakantie. We kwamen in een reis in een winkeltje en mevrouw zei, ik ken u ergens van. Ik zei, oh ja. Ja, ik heb het gisteravond nog over u gehad. Ik zei, oh ja, ja. Ja, mijn man download. U gaat met ons mee op vakantie. Ik zei, dat is aardig. Ik begreep het wel. Het is wel zomaar, loop je zomaar, pats, boem, onvoorbereid, loop je tegen zoiets aan... Maar doe het anders. Er is vast wel een plekje voor een klein cd'tje in je koffertje. En luister dan nog een keer. En probeer op een rij te krijgen dat de gemeente voorgekend is van voor de grondlegging van de wereld. Uitverkoren is. Altijd verborgen gebleven. Nooit openbaar gemaakt in de dagen van Abraham. Niet in de dagen van David. Niet in de dagen van Salomo. Niet in de dagen van Jeremia en van Ezekiel. Niet. Nooit. Nooit zichtbaar geweest. Nooit. Ze hebben er wel iets van gezegd en iets over gesproken. Maar ze hebben het niet begrepen. Zegt de Bijbel. Over de voor u bestemde genade hebben ze geprofiteerd. Zonder te weten waar het op zou slaan. Ze wisten het niet. En dan zegt Paulus. Ja, ik ben wel de allergeringste. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik ben de grootste van alle zondaren. En aan mij is die genade te beurt gevallen om dit te vertellen. Dat doet hij. Daarom is die bediening van Paulus zo uniek. Ik wil het niet inlijsten en zeggen dat ik het daar alleen van moet hebben. Maar het is wel uniek. Het is wel heel bijzonder. Het is echt uniek. U en ik hebben er deel aan, toch? Kom nog. Een tweede keer luisteren. Dan zit ik misschien hartgrondig. Amen. Het geweldige is dat de gemeente die nu op aarde gevormd wordt, hier niet hoort. En die gemeente die hier niet hoort, die gaat een keer weg. Die gaat naar de Heer Jezus toe. Dat is een van de allersterkste argumenten om te spreken over een opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Het is echt zo. U denkt, ja, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, Openbaring 3. En u hebt misschien ook nog 2 Thessalonicenzen 2 op uw lijstje staan. Nou, dat zijn mooie teksten. Maar het verband van de zegen van Israël, Gods klok die stilstaat, de zegen voor de gemeente en het weggaan van de gemeente vanaf het moment dat de gemeente weg is, gaat de Heer Jezus verder met Israël. En het verder gaan met Israël is eerst een stukje loutering, is een stukje grote nood, grote verdrukking. En aan het eind daarvan, als alle volkeren één ding willen, en dat is de plek waar de koning der koningen ooit zal gaan regeren, om die plek onder controle te krijgen, dan weet u precies waarom ze vandaag zo druk zijn over Jeruzalem. Wat stellen een paar miljoen Joden dan eigenlijk voor? Ik kocht het blad Elsevier afgelopen zaterdag, zo'n magazine, een beetje een rechtse kleur, ik denk dat kan geen kwaad, naast D66 en GroenLinks en al die andere prut. Maar in dat blad Elsevier stond bijna op de laatste pagina een heel merkwaardig artikel van Leon de Winter. Ik had het wel mee willen nemen en ik had het u wel willen voorlezen. Maar je kunt net zo goed zelf kopen hoor. Mes en mes scherp. Pro-Israël. Zeldzaam. In de kerkelijke pers wordt met Israël de vloer aangeveegd. Echt waar. blijft er niets over, maar die arme Palestijnen en zo. In dit artikel, zonder een tekst uit de Bijbel, zonder een geloofsinhoud, zo scherp. Palestijnen hebben het aan zichzelf te danken. Die moeten ophouden met jammeren. En nou ja, nog een aantal dingen die zal ik u niet doorgeven vanavond, lees je wel. Maar die moeten dus aan het werk en die moeten het zelf doen. Heel scherp. De nood die vandaag te zien is en te voelen is en merkbaar is, is de grote verdrukking nu al. Je proeft het nu al. Ik zeg niet dat we in de grote verdrukking zijn. Maar als hier staat dat de zon op een bepaald moment helemaal weg is, dan denkt u, aha, een beetje meer vulkanen die op hetzelfde moment uitbarsten en we hebben helemaal geen licht meer. We vliegen nu al niet meer. We zien ze vliegen. Op IJsland ligt een hele rij vulkanen. Stond in de krant een heel klein kaartje een keer, een van de laatste nummers. Maar stel je voor dat er 5 van die vulkanen waren uitgebarsten. Nou, dat was de hele wereld plat. Natuurrampen. Elke week een aardbeving. Soms is het Haiti, soms is het China, soms is het Mexico. Soms is het ginds en daar. En we denken dat we het in de hand hebben, maar we hebben het niet. Gisteravond zei iemand heel terecht, dat was een beetje naar aanleiding van het ongeluk van de 2 militairen in Afghanistan afgelopen zaterdag. Een van onze broeders die in Venena, waar ik dan ook een beetje verantwoordelijkheid heb, die daar wel eens zingt en daar ook getuigt, die was daarbij. Die zou altijd in die eerste wagen hebben gereden, maar nu zei iemand, ga jij de tweede wagen nemen, neem ik de eerste. Nou, die eerste die ontplofte dus. 2 mensen gestorven, die tweede wagen, die reed er pal achter. En hij kon ze bij elkaar brengen. Een gelovige. Iemand was er helemaal onthutst gisteravond. En zei, de hele wereld lijkt wel 1 grote bermbom. En dat vond ik een hele mooie, sterke uitdrukking. Er hoeft niet dat te gebeuren en het ontploft. En je kunt je wel wapenen met anti-tanktoestanden en anti-scherventoestanden. Maar ondertussen is het loeien en loeien gevaarlijk. Dat is de wereld. Vandaag al. En het wordt nog erger. Die loutering gaat door. Maar u en ik, die de Heer Jezus kennen, zijn dan niet hier op aarde. Dat heb ik de vorige keer gezegd en de keer daarvoor gezegd. We zijn dan niet hier. We zijn opgenomen, we zijn weggehaald. Want de klok van de Heer gaat weer tikken voor Israël. De tijd gaat verder. De tijd die heeft even stilgestaan. En die tijd die even stilgestaan heeft, die wordt weer in gang gezet. En dat zal binnenkort gebeuren. Ik geloof daar stellig in. En dat betekent dat wij, die hier zitten en de Heer Jezus kennen, hier binnenkort niet meer zijn. We zijn opgenomen, we zijn de Heer tegemoet gegaan in de lucht. En we worden door hem zelf in het huis van de Vader. Daarover straks nog meer. Maar terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Dan wordt het heel bar. Aan het eind van de grote noodtijd wordt het nog moeilijker. Ik weet niet of u ooit die parallel getrokken hebt. Waarschijnlijk heb ik het al eerder gezegd. Met de plagen in Egypte. De plaag van absolute donkerheid. Dat was de 9e plaag. Dat was vlak voor het eindoordeel. Notabene eraan gekoppeld. En de 9e plaag in Egypte. Nadat er, ik weet niet wat al gebeurd was. Was het meest erge. Dat heeft zoveel effect gehad. Dat die farao en ook alle Egyptenaren hebben gezegd. Alsjeblieft ga weg. Absolute donkerheid. 3 dagen van volslagen duisternis. Toen was 1 plek waar het licht was. Toen. Staat in de Bijbel. Exodus. De huizen van de kinderen Israëls. Waarom was het dan licht? Omdat die 3 dagen van donkerheid precies samenvallen met de 3 dagen waarin Israël naar het lam keek. Ze moesten 3 dagen het lam bestuderen of er een gebrek aan was. Die 3 dagen van kijken naar het lam betekende, waar het licht is, daar is het lam. Maar beter moet je het omdraaien. Waar het lam is, daar is het licht. En dat zijn prachtige dingen. Toen. Oude Testament. Oude verhalen. Maar heel waar. Er komt de tijd dat de donkerheid niet meer weg te denken is. Nu ga ik u iets lezen uit Joël. Misschien wilt u het opzoeken. Heb u het alvast voor het volgende seizoen? Dan gaat het ook over Joël. Nou, leg er desnoods een kaartje bij. Dan heb u daar wel een reminder. Joël 2. Vers 10. Ik begin bij vers 9. Joël 2, vers 9. Ze stormen op de stad aan. Ze rennen op de muur. Ze klimmen in de huizen. Ze komen door de vensters als een dief. Voor hun aangezicht siddert de aarde en beeft de hemel. De zon en de maan worden zwart. De sterren trekken haar glans in. De Heere verheft zijn stem. Hoofdstuk 3. Vers 14. Menigten in het dal der beslissing. Dus het dal van Jozefat. Tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Het dal van de beslissing. Want nabij is de dag des Heren. In het dal van de beslissing. Met het komen van de mensenzoon op aarde. Met het feit dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Zal de dag des Heren aanbreken. De dag die zal duizend jaar duren. Maar goed, daar gaat het over in Joël. U begrijpt dus dat dat ook een heel bijzondere studie is over de eindtijd. Maar hoofdstuk 3 vers 14. En dan zegt vers 15. De zon en de maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. De Heere brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem. Zodat hemel en aarde beven. Maar de Heere is een schuilplaats voor zijn volk. En een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. Die woon op Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Wat een prachtige profetie over de toekomst van Jeruzalem. Schitterend. Nu daarover gaat het. In Matteüs 24, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. Dat de machten van de hemel wankelen hebben we nu al gezien in het beven van de aarde, maar ook in allerlei situaties die je vandaag de dag om je heen kunt waarnemen, waar je over leest. Natuurlijk wordt alles weggeredeneerd, wordt alles wetenschappelijk bekeken. Maar de feitelijke rampen zijn gigantisch. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen komen. Nu ga ik u ook iets lezen uit het laatste Bijbelboek. Openbaring 21. Openbaring 21. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, dat zal natuurlijk een beetje te ver gaan. Ik begin bij vers 22. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van noden, dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. Tot zover. Openbaring 21 en Joël. Nu terug naar Matteüs 24. Verdrukking. Verduistering. Geen zon, geen maan, geen sterren meer. Machten van de hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Wat zou het teken van de Zoon des Mensen zijn? Ik probeerde zo pas te zeggen dat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel is gegaan. Ik kan u ook nog zeggen hoe de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel is gegaan, namelijk met zijn eigen wagen. Ja, zijn eigen wagen. En die wagen wordt precies omschreven in het boek Ezechiël. Heb ik al eventjes aan geduid. Waar geen achteruit op zit, die auto dus. Schitterende omschrijving vindt u in het boek Ezechiël. En die wagen van de Heer bestaat in zijn geheel uit engelenwezens, hemelwezens. Blinkend metaal is gasmalim, zijn hemelwezens. Raderen zijn ofanim, zijn hemelwezens. De motoren zijn cherubim, zijn hemelwezens. Alles is hemelwezen. En die wagen is op de Olijfberg geland. En de Heer Jezus is op Hemelvaartsdag ingestapt. Hij is weggevoerd. Ze hebben hem nagekeken in een wolk. Ja, ja, als die gaat rijden, sorry, als die gaat bewegen, dan is er een wolk van glorie. De Shechina is er direct aangekoppeld. En ze konden hem niet meer zien, want hij verdween in een wolk. Ze waren geweldig blij. En een enorm schouwspel is dat geweest. En waarom durf ik te zeggen dat de Heer Jezus daar toen op Hemelvaartsdag vanaf de Olijfberg vertrok? Omdat de Bijbel zegt hoe de Heer Jezus terugkomt. Ezechiël 43, nog een keer Ezechiël 43 voor alle tekst, beschrijft die wagen, heel precies die wagen, dan gaat het over die wagen van het boek Ezechiël, en die wagen wordt gebruikt om de Heer Jezus uit zijn glorie en hemelse heerlijkheid te brengen op de Olijfberg. En wat zeggen engelen op de dag dat de Heer Jezus vertrok? Zoals hij is weggegaan, zo komt hij ook terug. U weet heel precies hoe hij terugkomt in Ezechiël 43. Ik heb het u net geschetst. Nou, zo is hij ook weggegaan. Op de Olijfberg. En nu denkt u, ja, maar dan valt bij mij het muntje wel. Want die Olijfberg splijt dan midden door. Wat er dan gebeurt, een aardverschuiving. Ja, dat kent zijn weergaan niet. Dat heeft zijn weergaan niet. Klopt. De Heer Jezus. En als nu in Matthäus 24, de Heer Jezus zelf spreekt over dat in die tijd, als alles donker is. Joël 2, Joël 3. U mag ook nog Openbaring 6 vers 12 erbij nemen. Als dan alles donker is, dan komt het teken van de Zoon des Mensen. Wat is het teken van de Zoon des Mensen? Niets meer, mijn broeder, zuster, en niets minder dan de bruid van het Lam. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. Wie de bruid heeft, zei Johannes de Doper, dat is de bruidegom. Let maar eens op. Als die bruid zeg maar wordt, dan is de bruidegom er ook. Let maar op. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Er komt uit de hemel een kristalheldere diamant. Met een afmeting, ik heb dat een aantal keren geventileerd hier, van ongeveer van hier tot aan Madrid, lengte. Maar ja, de breedte is ook zo en de hoogte is ook zo. Dat is maar daar een kubus diamant, waar Medina en bij Mekka bij verbleken. Dat is een zwarte steen. Maar dit is zo gigantisch. Dit is zo uniek. De heerlijkheid van God. Als in het boek Openbaring de troon van God geschilderd wordt, geschetst wordt, dan heeft u de heerlijkheid van God als de kristalheldere diamant. Nou, die heerlijkheid, de kristalheldere diamant, is zichtbaar in het blok diamant dat uit de hemel komt. De hoogte en de breedte en de lengte zijn gelijk. Nou, al die omschrijvingen die u misschien al een keer hebt uitgelegd gekregen over de straten van goud, een tempel die daar niet is, De fundamenten van de muur, de poorten van de stad, weet je wel, een parel, elke poort uit één parel. Als je dan toch een kostbare parel wilt. Al die fundamenten, gebouwd op het fundament van de apostelen van het Lam. Echt, het is niet Jeruzalem, het is niet, laat me zeggen, een voortzetting van Israël. Nee. Natuurlijk, het heil is uit de Joden. Dat wordt zichtbaar, dat blijft zichtbaar. Van alle kanten, van welke kant je die stad ook benadert. Het heil is uit de Joden. Dat springt naar je toe vanaf elke poort. Dat zijn de namen van de 12 aartsvaders. Maar de fundamenten van die muur, waar de poorten dus in zitten, het fundament, dat zijn de 12 apostelen van het Lam. Met alle heerlijkheid. En dat komt uit de hemel. Van God. Nou, probeert u dus in te denken. Ik weet niet of u dat makkelijk hebt. Iets naar je toe halen. Een soort beeld erbij vormen. Een plaatje daarbij. Ik probeer het nu te zeggen. Stel nu eens dat alles helemaal donker is. Dat er niets is. De zon is immers verduisterd. De maan is verduisterd. De sterren geven hun glans niet meer. Er is helemaal niks. Bijna Genesis 1, duisternis lag op de vloed. Toen is God gaan ordenen. Er zij licht toen. Maar het Nieuwe Testament zegt, Johannes 1. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Vorst van de duisternis. Het licht der wereld. Alles is donker in die tijd. Stel je daar eens even voor. Helemaal niets. En dat is angstig. Iedereen die ooit in donkerheid heeft gezeten, vindt dat dat het meest erge is dat een mens kan overkomen. Donkerheid. Heel erg. Dramatisch erg. En dan komt uit de hemel een kubus. Eén en al stralend licht. Daar is wel licht, ja. Ik zeg het heel voorzichtig. Lam is haar lamp. In Openbaring 21 staat dat ze het licht van de zon en van de maan niet nodig hebben. Nee, dat voelen we. Dat is er op dat moment ook niet. Want dat heeft de bruid ook niet nodig. God zei, er zij licht. En toen was er helemaal geen zon of maan. Dat kwam pas op de vijfde scheppingsdag. Vierde scheppingsdag. Toen kwam pas zon en maan. Maar God zei, er is een licht. Hoe kan dat nu in de huizen van de Israëlieten in Egypte, weet u wel van vroeger, licht zijn geweest, terwijl heel Egypte in het duister lag? Ik zeg ze pas al, omdat ze het lam in huis hadden. Uit de hemel komt een schittering, zo magistraal, zo majesteitelijk, zo schitterend, niet te omschrijven. We kunnen ons daar eigenlijk geen idee bij vormen. Er komt uit de hemel zoiets bijzonders. In een volstrekt donkere wereld. Dan. En het lam is haar lamp en God is haar licht. En de volkeren zullen bij dat licht, niet zon en maan, zullen bij dat licht wandelen. Dat lazen we. Je kunt je dat eigenlijk niet zo goed indenken. Maar op het moment dat je dat realiseert, denk je, Heer God, waar hebben we het nog over vandaag? Wie zijn we zelf? Als u uzelf realiseert dat de Heer Jezus in u is, dat zegt de Bijbel hoor. De Heilige Geest is in u gaan wonen nadat u zich aan de Heer overgaf. En misschien wel hebt gezegd, kom in mijn hart, Heer Jezus, kom in mijn hart. Of een ander lied, of een ander stukje gebed. Maar u hebt hem uitgenodigd en hij is in uw hart gekomen. Door uw Heilige Geest, door de Heilige Geest is hij in je hart gaan wonen. Hij heeft van jouw lichaam zijn tempel willen maken. Maar de Bijbel zegt dat de Heer Jezus ook in je is. Christus, Colossenzen 2, Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. En de Heer Jezus zegt het zo, als je van mij houdt en je wandelt met mij, dan zal ik bij je komen en mijzelf aan jou openbaren en de Vader en ik zullen bij je komen en woning bij jou maken. Jij, hier, gewoon op een stoel in Sliedrecht, jij bent een heel bijzonder iemand. Want de Heer Jezus woont er, de Vader woont er, de Heilige Geest woont er. En als Hij er is, God is licht en het lam is onze lamp. Daarom word je ook opgeroepen om een licht in deze wereld te zijn. Dat is niet zomaar. Daar hoef je niet, laat ik maar zeggen, allerlei batterijen en accu's voor aan te schaffen. Dat heb je.
Je hebt licht in jezelf. Je bent al een nieuwe schepping. Niet afhankelijk van zon en van maan en sterren. Die zullen er in die tijd niet zijn vanwege oordelen. Maar op hetzelfde moment ben jij er wel. Want wie komen dan uit de hemel? Ja, dat zijn wij. Nou ja, het is even slikken. Komen wij uit de hemel? Ja. Ah, moet je dan al constateren dat we al in de hemel moeten zijn. Anders kun je er niet vandaan komen. Dus dat is weer zo'n punt van, de gemeente moet hier weg. Zal daar al moeten zijn. Wil ze er ooit uit vandaan komen? Want de bruid van het lam komt uit de hemel. En de bruiloft van het lam, zegt Openbaring 19, heeft plaatsgevonden in de hemel. En u en ik zijn in het huis van de Vader. Daar horen we, daar zijn we. En van daaruit komen we. We horen hier niet. We hebben hier niets te zoeken. We zullen daar zijn waar de Heer Jezus is. Waar onze bruidegom is. Waar Hij is die ons lief heeft. En Hij komt uit de hemel. Daarom wordt het ook Jeruzalem genoemd. Het nieuwe Jeruzalem. Niet het Jeruzalem op aarde, dat blijft. En dat zal ooit de stad van de grote koning worden. Maar het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, dat zijn wij. Dat is het teken van de Zoon. Dus mensen, stel je voor dat er zo'n gigantische heerlijkheid uit de hemel komt. Iedereen verbleekt. Iedereen ziet het ook. Het is aardedonker dan. En dan ineens is daar die schittering. En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen. Met de wolken des hemels. Dan komt hij met zijn autootje. Sorry hoor. Met zijn voertuig. Want het woord autootje is natuurlijk volslagen misplaatst. Hij komt in zijn heerlijkheid. Hij komt in zijn glorie. En hij komt uit de hemel. En hij zal op de Olijfberg landen. Nou, als nu hij op de Olijfberg landt. Waar zou het centrum van die kristalheldere diamant met die gigantische afmeting, waar zal het centrum zijn? Nou, precies daarboven. Geen seconde twijfel. En alle televisiestations zijn daar. Dat zeg ik nu maar even technisch, omdat alle legers daar zijn. We krijgen elke dag een report uit Afghanistan, omdat er een paar van onze jongens zijn. Maar in die tijd zijn er van alle landen contingenten soldaten in Jeruzalem. In het dal van de beslissing. Notabene daar. Ze zijn bezig om een soort finale slag uit te delen. Om een soort dreun te geven. Waardoor echt Jeruzalem in één keer van de kaart gebracht zal worden. Ze zijn er allemaal. Op dat moment. Heel Europa. Heel de wereld is daar. En dus zijn de camera's er ook. Om verslag te doen van deze eindfase. Eindelijk zullen ze van Jeruzalem af zijn. En er komt uit de hemel een nieuw Jeruzalem. Het oude Jeruzalem zou bijna helemaal stuk zijn en weggevaagd worden. En hij, de koning, komt. Op de Olijfberg. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen. In grote heerlijkheid. En in geweldige majesteit. En wat hem omgeeft is een wolk van heerlijkheid. Zoals vroeger de plek waar de Heere troonde geduid werd door de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Weet je wel, waarin ze de heerlijkheid en de glorie van God zagen. Zoals in die tijd daar een wolk van glorie boven de plek hangt waar de troon des Heren was. Genade troon, verzoendeksel, waar de troon des Heren was. Zo zal het in die tijd zijn. Hij is er. En wij hangen daarboven. Dat is ook precies wat Zacharia bedoelt. Dat ze hem zullen zien. En alle heiligen met u. Ze zijn erbij. We komen met hem. Natuurlijk kom je dan met de vraag van wat gaan we dan doen? Staan we dan weer hier op de Olijfberg? Gaan we dan een excursie maken? Gaan we naar het graf in de graftuin? Of welke plek zou de Heer dan uitzoeken? Wat zou je dan eindelijk alle antwoorden krijgen van ja, is dit wel authentiek en is dit wel de juiste plek en is dit wel de goede vierkante meter? Al die vragen, krijg je die dan beantwoord? Nou, waarschijnlijk heb je die al lang beantwoord gekregen. Allang. Je bent in de hemel en je hebt het allemaal al gehoord en gezien. Maar hij komt. Nergens staat dat u dan vanaf die plek eens even een soort sightseeing gaat doen in het land of zo. Als je wat wilt, moet je dat nu nog doen, maar straks, sorry. Maar er staat wel dat als de Heer Jezus hier is en de glorie zal etaleren, dan zullen wij daarbij zijn en zullen we om hem heen zijn en met hem zijn. Het teken van de Zoon des Mensen. Dat bent u. En dan hoop ik dat u nog iets verder kunt in uw gedachten met hetzelfde thema. In Openbaring 21 vers 1 tot en met 8. Dat zijn de eerste 8 versen van het laatste, van Openbaring 21. Gaat dat over de eeuwigheid? Weet je wat? Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan staat er, de tent van God is bij de mensen. De tent van God zijn wij. Laat me landen. Denk maar, misschien ben ik nog niet zo ver, misschien heb ik daar wat moeite mee. Wij zijn. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, heeft hij onder ons in een tent gewoond, letterlijk vertaald. Hij heeft onder ons getabernakeld, heeft onder ons gewoond. Weet je wat? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Heeft onder ons in een tent gewoond, letterlijk vertaald. De heerlijkheid van God was in hem. Het was een en al schittering toen hij hier op aarde was. De heerlijkheid was van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14 en zo. En dan komen wij. De tent van God is bij de mensen. Ik hoop dat het land, en ik hoop dat u zich deze dingen gaat herinneren als ik dit zeg. Vandaag is de tent van God bij de mensen. Ik weet het wel. U hebt misschien ruzie gehad met uw buurman over de parkeerplaats voor uw deur. En misschien is het dan niet zo helder geworden dat de tent van God bij de mensen is. Misschien zit u midden in een scheiding. Misschien zit u midden in een uit elkaar gaan als gemeente. Ik weet waar ik het over heb. Het zit je soms loei en loei hoog. De tent van God bij de mensen. De werkplek. Het schoolplein. De verjaardag van gisteren of van volgende week. Het omgaan met kinderen. Vaders die hun kinderen niet meer willen zien. Kinderen die hun ouders niet meer willen zien. De tent van God is bij de mensen. Weet u wat het betekent dat u op de werkplek bent? Weet u wat het betekent dat u in de familie staat, uw familie? Christus in u. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de tent van God. Ja, maar ja, ik ben een hele zwakke. Ik geef graag toe dat ik naast u sta, dat ik geen draad beter ben, niets. Dat bedoel ik niet. Maar vanaf het moment dat u ziet wat er gaat gebeuren in de toekomst, dat de tent van God bij de mensen zal zijn, en dat wij die tent zullen vormen, dan ga je misschien anders om met de gemeente. Dat zou best kunnen. Ik denk het eigenlijk. Ja, daar wordt de lat heel erg hoog gelegd. Klopt. Nou, dan kun je niet meer een beetje de mopperaar uithangen. Nee, dat kan niet, nee. De tent van God is bij de mensen. Weet u dat u bijzonder bent, dat u heel uniek bent. En ik hoop dat u vanavond durft te zeggen, Heer Jezus, dit is dankzij u. Want ik ben niet uniek van mezelf. Wat mezelf betreft, dood in misdaden en overtredingen. Wat mezelf betreft, is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. En wat ik heb geproduceerd, zijn alleen maar verkeerde dingen. Geneigd tot alle kwaad. Hier, geen draad. Deugt geen draad van mij. Maar door het geloof in de Heer Jezus ben ik opnieuw geboren. Niet nog een keer, dat zou niets opgeleverd hebben. Maar ik ben opnieuw geboren, van God uit geboren. Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En ik heb de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis. Wat is de toekomstige erfenis? Niet dat u ineens rijk bent, maar dat u daar zult zijn waar Hij is. Om Hem te openbaren, om Hem te tonen, de tent van God bij de mensen. Het nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdalend. Er komt de tijd dat de Heer Jezus op de Olijfberg verschijnt. Hij zal zich openbaren en hij zal tegen Israël zeggen wat hij toen tegen Thomas zei. Dat is precies wat er is gebeurd. De discipelen waren bij elkaar op de eerste dag van de week, de opstandingsdag. U hebt het gevierd waarschijnlijk. En hij heeft zichzelf geopenbaard. Thomas was er niet bij. 7 dagen later, precies 7 jaar later. Ja, ja, precies, 7 jaar. Later, dan is Thomas er wel. En hij legt zijn vinger daarin en hij steekt zijn hand en zegt, mijn Heer en mijn God. Dat is Israël. Dat is precies Israël. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven en leed kennen. Dan. En u en ik, wij zijn zo verwend, zo ontzettend gezegend. We hebben het woord van God, we hebben de Heilige Geest. En we zouden vandaag ook moeten durven zeggen, we hebben zoveel, Heer Jezus. Zo ontzettend veel van u gekregen. En we zijn zo rijk. En misschien duizelt het ons een beetje vanavond. Maar dat hoop ik. Het is zo overweldigend. Dat u misschien moet zeggen, Heer, ik slik het wel door. Maar of ik het allemaal verwerken kan, weet ik niet. Kom wel weer terug, hoor. De Heilige Geest brengt het weer terug. Ga maar mediteren. Ja, ik bedoel dat niet oosters, gewoon maar ga maar zeggen, Heer Jezus, wat was er ook weer? Waar ging het ook weer over? Wat bedoelde u ook weer? Vraag dat. Maar de Heer zal dat duidelijk maken. De Heilige Geest zal het in jou weer naar boven brengen. Je mag een rein dier zijn. Kenmerk van een rein dier? Herkauwen. Alsjeblieft. Nou, dat is, ik ga er ook niks aan doen. Het is echt de Bijbel. Nog maar een keer. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. De teken van de Zoon des Mensen. U en ik maken zijn verschijning heel bijzonder. Amen. Vader, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor wat u uitbedacht hebt en bedacht hebt en uitgevoerd hebt in de Heer Jezus. En uit zult voeren in de toekomst. Dank u wel voor al die zegeningen. Ik wil ook zo vragen dat we vanavond zitten op onze stoelen zullen zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wat er nog komt, wat er met u gaat gebeuren. Dank u dat we daar niet een passieve, maar zelfs een actieve rol in vervullen. We willen u vragen om helderheid door uw Heilige Geest en dat wilt u geven. U wilt door uw Heilige Geest deze dingen in ons hart leggen en ook in ons verstand. Daar willen we onze handen naar uitstrekken en u de eer geven. Vader, dank u voor uw plan met de Heer Jezus. Dank u voor uw plan met Jeruzalem. Dank u voor uw plan met de gemeente. Dank u voor de geweldige zegeningen die voorbij kwamen vanavond. Misschien wel te veel, maar genoeg om ervan te genieten. Dank u wel daarvoor.